Dit is Ilfi.
Wat leuk dat je luistert naar de podcast Seks, Relaties en Liefdes. De plek waar ik in gesprek ga met mijn gasten over alle onderwerpen waar eigenlijk veel te weinig over gesproken wordt. Dus luister, geniet en laat je vooral inspireren. Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En in deze aflevering ga ik wederom met Leon Knoops in gesprek. Voor de luisteraars die niet weten wie Leon is, ik nam eerder een aflevering met hem op over gemseks. Want Leon, jij werkt bij Mainline.
Klopt.
Aangezien ik het in de vorige aflevering al uitgebreid heb toegelicht, raad ik de luisteraar vooral even aan om die aflevering terug te luisteren. Maar kan jij eens in het kort vertellen wat Mainline doet?
Wij geven gezondheidsvoorlichting aan drugsgebruikers met als doel om de gezondheidsschade te beperken. Dus vanuit acceptatie van drugsgebruik proberen we objectieve, neutrale informatie te verschaffen over de effecten van middelengebruik.
Dit heb jij vaker gezegd.
Nee.
Nee? Oh!
Ik kom er gewoon echt heel spontaan uit.
Nou, dat ging je goed af, ja. Nee. Als jij nou benieuwd bent naar wat Mainline nog meer doet, check dan de show notes eventjes voor de website. En in deze aflevering gaan wij stilstaan bij het gebrek aan expertise en stigma binnen de zorg over gemseks. Mm-hmm. Waardoor mensen die problematisch gebruiken eigenlijk heel moeilijk passende hulp vinden. Maar ik denk ook dat mensen die gewoon gebruiken, dus zonder dat het problematisch is, dat hun gebruik vaak wordt geproblematiseerd. Zou jij eens kunnen vertellen wat, als we het hebben over gemseks, waar hebben we het dan over?
Gemseks staat voor de combinatie seks en drugs. Hè. Dat is de meest globale definitie, maar het is niet de benaming voor gemseks. Gemseks komt uit Londen, uit Engeland, is bedacht door David Stewart, een van de eerste gemsekspioniers in wereldwijd, denk ik zelfs. Het staat voor het gebruik van drie specifieke middelen of een combinatie daarvan. En dan gaat het over crystal meth, GHB, GBL en methadone, miauw miauw. De reden is, en trouwens dat gebruik vindt dan plaats in een seksuele setting, met name onder homo- en bi-mannen. Die definitie is door ons in combinatie, in samenwerking met SOA AIDS Nederland, is die verruimd. Want wij zien hier ook allerlei andere middelen die worden gebruikt in combinatie met seks. En die problematisch zouden kunnen zijn. En dat is bijvoorbeeld coke, ketamine en andere nieuwe psychoactieve stoffen. Waaronder 3-MMC, dat is de laatste jaren heel populair in Nederland. Dus voor ons staat gemseks, dus voor mij als mainliner, staat gemseks voor een combinatie van middelen voor langdurige seks in een seksuele setting onder mannen die seks hebben met mannen. En de reden waarom David Stewart deze definitie specifiek koppelt aan MSM, alsof alleen homo-
dus
en bi-mannen,
man met man,
ja, is dat hij, dat ook blijkt uit onderzoek dat homomannen minimaal 2 keer vaker drugs gebruiken dan heteromannen. En dat een van de redenen, of 2 redenen daarvan zijn, is dat heel veel homomannen nooit hebben geleerd om positief meer met seks om te gaan. Vanwege de hele AIDS-epidemie, een soort collectief trauma wat de gay community heeft opgelopen, eind jaren 80, jaren 90. En de tweede reden is dat het gebruik ook vaak een reden is om onderliggende onzekerheden, seksuele onzekerheden te maskeren, die heel typisch zijn voor homo- en bi-mannen. En die gelinkt zijn aan geïnternaliseerde homofobie.
Ja, dat blijft een lastig woord, hè? Geïnternaliseerde homofobie.
Ja.
Ja. Ja. Maar zou je dan wel kunnen zeggen dat breder drugsgebruik, dus waar ook heteroseksuele mannen bij betrokken zijn, gewoon vrouwen dan wel, lesbische vrouwen dan wel, heteroseksuele vrouwen, dat wel ook onder gemseks valt? Of zijn we nu in de fase waarin we die definitie nog wat meer aan het verbreden zijn?
Ik denk dat
zijn.
We in een transitie zitten momenteel. Omdat in het begin was het inderdaad ook zo. Bleek ook in Nederland, bleek uit ons onderzoek uit 2016 te zijn. Dat we hier met name de groep homo- en bi-mannen zagen afglijden. De 3 middelen die ik al benoemde, crystal meth, GHB, GBL. Methadone niet zozeer. Dat is niet zo groot in Nederland in vergelijking met Engeland. En vandaag de dag staat gemseks steeds meer los van seksuele identiteit, seksuele voorkeur. En dat horen we ook terug vanuit professionals, steeds meer hetero vrouwen en hetero mannen En ook bistellen en transpersonen en non-binaire personen. Die met problematisch drugsgebruik tijdens seks te maken kunnen hebben. Maar ja, officieel valt dat nou niet onder gremseks. Maar ik zelf vind het belangrijk dat we hier niet te star in blijven. Kijk, als jij het gremseks wilt noemen, noem het gremseks. Het is een combinatie seks en drugs.
Dat lijkt me misschien moeten we inderdaad. Het gaat gewoon over de combinatie van seks en drugs. Precies. Ongeacht wie jij nou bent als persoon.
Goed zo. Hey,
ik heb weer 5 kutkeuzes voor jou.
Oh jee. Ja, kom maar op.
Een oude bekende druk of blijven experimenteren?
Ja, heel persoonlijk. Hè. Er zijn wat wij dan terugzien in ons werkveld, is dat veel mensen toch echt een specifieke voorkeur hebben voor één specifiek middel of een combinatie. En die zweren daarbij. Dat is altijd zeker een printperiode. Als jij de eerste ervaring hebt gehad, seks en drugs, is meestal ecstasy, al dan niet in combinatie met GHB. En dat is een positieve ervaring. Misschien laat je het dan een paar keer bij, maar dan ga je toch verder kijken. Want je komt in seksnetwerken terecht waar ook andere middelen voorheen voorhanden zijn. Dus daar sta je daar open voor. En als je dan de meerwaarde daarvan hoort, of als je de ervaringsverhalen van andere mensen hoort, kan dat voor jou een trigger zijn om daarmee te gaan experimenteren. Maar ik ken ook mannen en vrouwen die gewoon echt één specifiek of een combinatie van middelen hebben en het daarbij laten.
Nou, hulp vragen bij een therapeut of bij een ervaringsdeskundige?
Combinatie. Combinatie, omdat de grootste groep die met problematisch gemseks deelt, die loopt vooral tegen schuld en schaamte aan, schuldgevoel. Omdat ze zelf die zelfcontrole zijn kwijtgeraakt. En dan zijn die ervaringsverhalen van andere personen die in dezelfde situatie vertoeven of hebben vertoefd, die kunnen heel helend zijn, omdat je op dat moment beseft dat je niet de enige bent, dat sowieso, die met het issue deelt. Maar ook omdat je herkenning terugvindt. En dus wij doen bijvoorbeeld, sinds 2016 draaien we inloopavonden. Mm-hmm. Voor mannen die willen stoppen met gebruik of zijn gestopt met gebruik. En de meerwaarde van een bezoek om in een groep te praten over jouw issues is dat je het mag benoemen. Zonder dat je het idee hebt dat je het moet gaan uitleggen. Of dat je je moet gaan verdedigen of verantwoorden, wat je ook vaak terughoort. Dat je eigenlijk durft te bespreken met je directe omgeving. En dan krijg je toch met het stigma te maken rondom drugsgebruik in deze samenleving.
Ja, en ook al zou je dan bijvoorbeeld tegenover mij komen te zitten en ik zeg, goh, je hoeft je niet te schamen. Mm. Dan komt dat natuurlijk alsnog, denk ik, veel minder over dan wanneer je de verhalen hoort van anderen die hier ook mee te maken hebben gehad.
Ja, maar het is onvoldoende, dat horen we dan ook terug. Mensen die kampen met problematisch gemseks, ik zeg het ook altijd tegen iedereen, ziet als een soort persoonlijke uitdaging, avontuur. Er is geen blauwdruk qua perfecte behandeling voor een gemsekser. Maar het is een combinatie van. En voor veel mensen is het toch in eerste instantie de uitdaging om zelf daar zien uit te komen. En dan kan zo'n ervaringsdeskundige, zo'n meeting en A-meetings heb je overal in het land. Kun je elk moment bij aansluiten. Hoef je ook helemaal niks te delen. Kun je gewoon luisteren. Maar gewoon om in die omgeving te vertoeven, dat kan. Ja, dat kan wel heel belangrijk zijn, omdat je dan ook meegaat in je eigen keuze. Hè? Je weet waar je op dat moment voor kiest en daar ga je dan voor. Maar je hebt bijna altijd professionele hulp nodig.
Ja, dus het helende stukje vanuit de ervaringsverhalen en dan vervolgens het groeistukje vanuit het therapeutische stukje misschien.
Ja, juist. Ja.
Preventief informeren bij jongvolwassenen, bijvoorbeeld in studieverenigingen, of adequate hulpverlening opleiden?
Ook weer een combinatie van. Ja, sorry.
Je moet kiezen. Hè? Zo blijven natuurlijk weinig kutkeuzes.
Dan kies ik toch voor die eerste. Ik denk dat het heel belangrijk is dat alle Nederlandse jongeren, als ze seksuele voorlichting krijgen, ook de combinatie seks en drugs gaan bespreken.
Ik doe het altijd.
Goed zo.
En dan bij de 16, 17-jarigen. En dan zeg ik altijd van ja, waarschijnlijk denken jullie nu van dat ga ik nooit doen. Ja. Of dit is echt, nou, dit is zo gek dat we hier krijgen. Ja. En dan leg ik gewoon even, zeg ik inderdaad van nou, hè, mocht je het gaan proberen, weet dan wat je doet. Zorg dat je in een veilige omgeving bent. Zorg dat je het zelf wil. wees je bewust van dat, dat je, nou ja, inderdaad, hetgeen wat je kiest, maar probeer dat dan niet ook weer in combinatie met alcohol te doen. Mm. En je hoeft er nu nog even helemaal niks mee. Mm. Maar mocht je nou over een tijd in een situatie komen waarin die gelegenheid zich voordoet, dan hoop ik dat je iets hiervan meeneemt.
Nou, precies. En dat is het belangrijkste, dat die informatie er is, dat die kennis er is op dat moment. En of je daar in je toekomst in de praktijk iets mee gaat doen, daar gaat het niet om. Het is gewoon, het is algemene seksuele voorlichting.
Ja, plus je haalt een stukje van het stigma, denk er af, door het al een keer benoemd te hebben. Ja. En als ze dan in zo'n situatie terechtkomen, dan denken ze, oh ja, maar dit was dus zo'n situatie.
Ik sprak met een man die helemaal niks met drugs had en die op een dating app ging. Want het was corona, je kon niet meer naar een club, je kon niet meer naar een bar toe. Dus je ging online proberen met andere gay mannen in contact te komen. Nog losstaand van de vraag of je seks met hem wilde hebben. En hij werd uitgenodigd om te slammen. Hij wist niet wat slammen was. Hij dacht, oh, slammen, dat is een vorm van BDSM, zodat je billenkoek krijgt of zo. Dus hij komt om een feest aan, om een seksfeest aan. Dan liggen de spuiten op tafel en hij wordt geïntroduceerd in het slemmen van 3 MMC. Hij had 0,0 sekservaring, drugservaring. Deze man is binnen een half jaar tijd afgeleid, want hij had de meest geweldige seksuele ervaring ooit ever. Maar als hij van tevoren had geweten wat de keus is als je kiest, of wat de consequentie kan zijn voor het kiezen van het injecteren van drugs. Want het injecteren van drugs geeft de grootste craving, geeft de grootste zucht om het opnieuw te doen. Want het is een zeer, zeer intense ervaring. Nou, dus je moet je voorstellen, je eerste ervaring is drugservaring met seks, is dat je een naald in je hand krijgt.
En dan in zo'n omgeving en superspannend, allemaal onbekenden. Ja. Oh, wauw.
Ja, maar hij had wel de nacht van zijn leven, zoals je dat zelf vertelde.
Praattherapie of therapie in combinatie met drugs?
Ja, ik moet kiezen, hè?
Ik ben blij dat het zo'n makkelijke keuze is.
De praattherapie, yes, dat werkt zeker. Maar niet voor iedereen. En nog niet zo lang geleden sprak ik een gay man die al 8 jaar aan het struggelen was met gemseks, problematisch gemseks. Volgens mij had hij alle soorten therapie gehad wat je maar kunt voorstellen. Seksoloog, psycholoog, verslavingszorginstelling, praatgroepen, waar je vooral gaat focussen op alle levensfacetten om die op een hogere level te krijgen. Maar hij had baat gehad bij, ik ga het niet promoten, maar ik ga het wel melden, ayahuasca. Hij had 1 keer een ayahuasca-sessie ondergaan, waarin hij oog in oog kwam te staan met zijn grootste angst, leed, trauma uit het verleden. En dat ging gepaard met een enorme emotionele uitval. Maar na zijn sessie had hij echt zoiets van, nou, mijn craving is weg. Ik heb veel minder zucht. Ik heb veel minder verlangen om in mijn vrije tijd met seks bezig te zijn. In Nederland zijn we nu aan het experimenteren met middelen als MDMA en ketamine, vooral bij posttraumatische stressstoornisbehandeling. En de resultaten zijn opzienbarend positief. Dus ja.
Ja, dat is. Ik doe zelf ook traumabehandeling. Ja. Niet in combinatie met drugs, maar ik vind het fascinerend hoe dat. Hoe dat in hele kleine doseringen, in een hele beperkte, of tenminste een hele gestructureerde omgeving, wat dat dus voor effect kan hebben.
Ja, ik had contact met een traumatherapeut die in dit experiment meedoet en op dit moment 1 cliënt heeft behandeld. Half jaar volgens mij. Maar hij vertelde ook dat het een geweldige ervaring was. Dat hij echt grote ogen open zit te kijken wat er allemaal loskwam. Wat niet was gebeurd als er geen MDMA als medicatie was toegediend.
Ja, ik had begrepen dat ze vooral bij militairen, dat ze daarmee waren begonnen.
Ja, in de States vooral.
Ja.
Militairen die terugkwamen en die ook heel vaak al hooked waren. Want wat heel veel mensen niet weten is dat crystal meth is helemaal geen nieuwe druk. Die is al 1897 ontdekt in een Japanse lab. En die is jarenlang tijdens de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Vietnamoorlog, is die aan soldaten aan beide kanten van het front uitgedeeld. Omdat crystal meth, uithoudingsverhogen, neemt enorm toe. Je honger en slaapbehoefte wordt onderdrukt. En je empathisch vermogen valt weg. Dus een ideale drugs om mee te strijden.
Om letterlijk de oorlog mee te winnen.
Ja.
Goh, dat is wel bizar, hè? Ja. Eigenlijk. Ja.
Of Wilhelmina, die was gevlucht naar Londen, maar die zat ook kook te roken regelmatig.
Daar ga ik geen bevestigende uitspraak wel nee, doen, maar...
Knip dit er maar uit.
Nee hoor. Ik heb 5 stellingen voor jou.
Ja.
En die zijn dus eigenlijk allemaal gericht op de kennis, de expertise en de behandeling rondom drugsgebruik en seks in Nederland. Seksuologische hulpverleners zouden standaard moeten vragen naar middelengebruik.
Absoluut. Maar ik denk alle professionals werkend in de gezondheidszorg. Zeker eerste lijns. Ik bedoel, als jij issues hebt met drugsgebruik, al dan niet tijdens seks, dan moet je eerst voor een verwijzing naar je huisarts. En als je huisarts al een soort moraliserende praatje gaat houden over hoe slecht drugs zijn, dan haak je af. Want je hebt je eerste drempel overwonnen. Dus voor seksologen geldt dat zeker, omdat het gebruik in combinatie met seks plaatsvindt. En wat we ook altijd terug horen en wat ook blijkt uit wetenschappelijk onderzoek, is dat die link in je hersenen in feite onlosmakelijk met elkaar is verbonden. Dus wil jij stoppen met gemseks, dan moet je ook je seksleven waarschijnlijk tijdelijk op een hold zetten. En in ieder geval op een andere manier weer seksualiteit gaan leren ontdekken. Want je kunt nooit meer teruggaan naar die intense periode van 10 uur seks of langer. Enorm intense seks. Uitgesteld orgasme. Dus het is voor heel veel mensen die willen stoppen met gemseks, is dat hun grootste angst. Van oké, ik wil stoppen met gebruik. Maar dat betekent ook dat mijn hele seksleven in elkaar stort. Dus ja, daarom vind ik het heel moeilijk.
En maar dan ben ik wel benieuwd. Want ja, seksuologische hulpverleners zouden standaard moeten vragen.
Ja.
Wij hebben het binnen de praktijk, hebben we het ook op ons intakeformulier staan. Maar dan gaat het natuurlijk alsnog vervolgens om de interpretatie ervan. Want of het kan een reden zijn waarvan je denkt, maar daar komen de seksuele problemen vandaan. Dus of ik kan er niks mee beginnen, of ik ga je pas behandelen als je volledig vrij bent van het middelengebruik. Of je kan inderdaad zien van, en vanuit een bepaalde nieuwsgierigheid en zonder dus dat oordeel. Van maar in welke context is dat dan? En wat brengt het jou? En dat je dus inderdaad er gewoon rekening mee gaat houden dat dat stukje drugsgebruik onderdeel is van.
Ja, nou ja, en dat laatste, dat is heel belangrijk. Ik bedoel, je gaat naar een seksoloog toe omdat je seksuele issues hebt of vragen hebt of een nieuwe uitdaging ziet dat je seksueel vastzit. Dus ik denk dat het voor elke seksoloog een hele voor de hand liggende vraag is om die vraag neer te leggen. En dat doe je op een hele open manier. Heb jij ervaring met drugs tijdens seks? En dan zegt iemand ja of nee en misschien zullen een aantal mensen dichtklappen. Maar ja, dat heeft te maken met stigma. En wat wij vaak terug horen is, als je problematisch gemsekser bent en je hebt al min of meer ervaring met die drugs, met de hulpverlening, dan heb je een soort extra zintuigje ontwikkeld, een soort voelspriet, dat jij aanvoelt of die hulpverlener tegenover jou een oordeel heeft over drugsgebruik. Zodra jij dat merkt, haak jij af.
Ja.
Want dat, je hebt een issue en als je dat moet gaan verantwoorden of dat moet gaan uitleggen, dan zit je niet op te wachten. Je wilt gewoon graag dat die hulpverlener die tegenover jou zit, dat hij of zij gewoon A, weet waar het over gaat, B, daar geen oordeel over heeft en C, daarover kan communiceren met jou.
Ja, en is het dan nodig dat de hulpverlener er precies alles over weet? Of is het nodig dat er dus geen oordeel is en dat er in globale lijnen de kennis beschikbaar is over de context waarin dat gedrag zich afspeelt bijvoorbeeld?
Nou, je kunt sowieso denk ik dat het belangrijk is dat je als hulpverlener weet dat het fenomeen bestaat, dat het gebeurt. En moet je alles weten? Nee, absoluut niet. SOA-verpleegkundigen die wij de eerste jaren vooral trainden, want we dachten, ja, dat is de allerbelangrijkste doelgroep van professionals. Want je gaat naar een SOA-poli toe, omdat je waarschijnlijk dat er een kans is dat je een SOA hebt opgelopen. En dan is het heel logisch om daar een tweede vraag neer te leggen. Gebruik je ook wel eens een relatie met drugs? En dan zei je veel professionals, ja, ik vind het onhandig, ik weet het niet allemaal. Ja, wees lekker nieuwsgierig.
Ja, vraag het maar.
Vraag daarna.
Ja.
In plaats van zelf te interpreteren van wat is booty bumpen, is dat een nieuwe rage, een fitnessrage?
Die zou ik ook moeten vragen. Ja. Maar dan ben ik benieuwd naar de volgende. Drugsgebruik bij een cliënt kleurt het beeld van de therapeut, tenzij ze zelf bekend zijn met het gebruik ervan.
Ik denk als zij zelf bekend zijn met het gebruik ervan, dat dat meerwaarde kan hebben, maar niet altijd, hè. Het is het belangrijkste, nogmaals, dat die professional weet wat het fenomeen inhoudt. Welke drugs toch relatief eerder, sneller issues kunnen geven dan andere middelen. Dat is gewoon een feit. Er zijn bepaalde middelen. De kans dat je daar afhankelijk van wordt is gewoon heel klein. Vooral psychedelische middelen als LSD, maar ook MDMA en ecstasy. Nou, dat hoor je zelden, dat mensen echt afhankelijk zijn van dit middel. Bij GHB, GBL, met een lichamelijke afhankelijkheid, is natuurlijk een heel ander verhaal. Ketamine heeft ook veel meer een soort geestelijke afhankelijkheid. En zeker crystal meth. En ook nieuwe psychoactieve stoffen als 3-MMC en methadone. Dat is gewoon een ander middel. Dus dan hoef jij als expert daar helemaal, of hoef jij als professional helemaal geen ervaring daarmee te hebben. Maar het voordeel is dat je op dat moment, en dat voel jij aan als cliënt, zal ik maar zeggen, voel jij dat aan? Oké, hij of zij heeft geen oordeel. Ik voel me veilig, dus ik durf nu mijn verhaal te delen.
Ja.
Want heel vaak is het pas de eerste persoon waar ze een verhaal mee delen.
Ja, en dan vind ik dat het, ben ik heel nieuwsgierig. Zou het dan helpend zijn? Is dan het niet hebben van een oordeel en nieuwsgierig zijn en daarmee het creëren van een veilige omgeving? Is dat voldoende? Is dat inderdaad waar die voelspriet op aangaat? Of is het ook nog eens prettig als daar een soort van erkenning wordt gegeven, ik heb er ook wel eens ervaring mee gehad. Of binnen mijn persoonlijke kring ben ik er ook wel mee in aanraking gekomen. Of heeft dat dan nog een toegevoegde waarde? Of kom je dan alweer te veel, te dicht?
Nee, dat denk ik wel dat dat toegevoegde waarde heeft. Maar als professional, zeker als je in de verslavingszorg werkt, is dat niet informatie wat je meteen met je cliënt gaat delen. Ik denk wel dat weet je waarschijnlijk ook, er zijn steeds meer professionals, ook seksologen, die zeggen van dat het heel belangrijk is om je eigen ervaringen ook te delen. Terwijl er een andere groep professionals is die zegt van nee, dat is echt not done, weet je.
Nee,
je moet professionele afstand houden. Ik merk in mijn eigen werk dat ik ben zelf gay man. Ik ben opgegroeid in het AIDS-tijdperk. Ik ben opgegroeid in een periode dat er geen dating app cultuur was. Dus dan moest je naar een cruising area of naar een bar om een andere homoman tegen te komen. Ik deel mijn persoonlijke ervaringen, zeker. Ik herken het ook terug en dat heeft zeker meerwaarde. Want zo iemand voelt zich meer begrepen.
Ja, want dan kan het ontzettend relevant zijn om die stukjes van jezelf te delen.
Ja.
Meer expertise zou ervoor kunnen zorgen dat er minder mensen problematisch drugsgebruik in combinatie met seks vertonen.
100% zeker. Als wij trainingen geven aan professionals, is altijd een vraag voordat ik begin met mijn training van vraag ik aan de deelnemers van, kennen jullie mensen die op dit moment met problematisch chemseks dealen? En dan zijn er een aantal, dat zijn heel vaak de pioniers binnen een bepaalde organisatie, die steken meteen hun hand omhoog, want die zijn al bekend met het fenomeen. Weet je, die letten daar ook op, of die vragen daarna. Maar het is altijd heel opvallend, dan op het einde van de training stel ik de vraag op nu, en dan gaan er meestal twee keer zoveel vingers omhoog. Ja. Omdat als je die expertise niet is, kun je het nooit terug herkennen. Je moet het gewoon weten. Je moet gewoon weten dat het een keuze is. Weet je, je hebt seks zonder middelen. De grootste groep Nederlands kiest daarvoor. Of je hebt seks met middelen. Maar ja, wat zijn dan middelen? Als ik alcohol meeneem, doe ik ook altijd met mijn training. Ik vraag in het begin, wie van jullie heeft ervaring met seks onder invloed van alcohol? Nou, iedereen steekt dan lachend de vinger omhoog. Oh, jij ook. Tweede vraag, wie van jullie liet het condoom achterwege? Bijna iedereen gaat de vinger weer opnieuw omhoog. Derde vraag, wie van jullie heeft ervaring met ecstasy, seks onder invloed van ecstasy? Nou, dan zie je plots in iedereen heel voorzichtig om zich heen gaan kijken. Ga ik me outen tussen mijn collega's in? Op dat moment ervaren zij zelf het taboe, het stigma om je als chemsekser te openbaren. Snap je? Dus Dus het is echt een combinatie van. Het is zo belangrijk dat jij weet dat het bestaat. Dat je probeert daar geen oordeel over te hebben. Je eigen normen en waarden opzij zet. Gewoon weet dat het gebeurt. That's it.
En zeker niet met jouw eigen oordeel voortkomen uit onwetendheid. Het probleem van de ander nog groter maakt. De schaamte bij de ander nog groter maakt.
Juist. Waardoor men ook vaak afhaakt en dan...
En verzandt in nog meer gebruik.
Ja, vaak wel.
Ja. Er is vaker sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij drugsgebruik.
Dat met de aandacht voor het thema in de media de laatste weken weet ik het helemaal niet meer.
Nee,
ik weet wel dat wat natuurlijk speelt is, kijk, je bent onder invloed van mensen. Eigenlijk is het een illegale activiteit. Hè? Je doet iets wat eigenlijk niet mag. Je bent samen drugs aan het gebruiken en je hebt seks. Daar worden seksuele grenzen ook in overschreden. Dat blijkt ook uit ons onderzoek vorig jaar naar de opkomst van het injecteren van drugs tijdens seks. Slammen noemen ze dat. En er was ook één vraag, een surveyvraag. Is 175 mensen ingevuld. Heb jij ervaring met seksueel ongewenst gedrag tijdens chemseks? 15%, dat is 1 op de 7. 1 op de 7, 8 mensen had er ervaring mee. En ook als wij onze meetings hebben, merken we dat het meest beladen taboe is. Waar mensen over willen en kunnen en durven te praten. Omdat er heel vaak die warrigheid ook in je hoofd ontstaat. Van hey, maar het was mijn eigen keus. Ik was onder invloed. Dus ja, dan kan dit de consequentie ervan zijn.
Ja, dat
no
is
way.
Lastig hè?
Maar no way, weet je, het is nooit of jij nou onder invloed bent, ja of nee. Het is nooit, nooit iemand mag deze keus maken voor iemand anders. Dus het is heel vaak ook, zijn het schijnende verhalen, of echt afstotende verhalen.
Ja.
Want toen straks vroeg je mij van, is het niet voor jou ook af en toe heftig? Dit vind ik heftig. De vanzelfsprekendheid, hoe je seksuele grenzen van iemand anders kunt overschrijden, omdat je met z'n allen onder invloed van drugs bent.
Ja,
en groot taboe.
Ik kan me ook heel goed voorstellen dat gevoel dat je... Want door drugsgebruik vervagen die grenzen. Je gaat eerder in een moment mee. Ja. Terwijl dan achteraf dat je dan inderdaad denkt... van ja, maar dat vond ik eigenlijk helemaal niet prettig. Of dat had ik op soort van op nuchtere maag had ik daar nooit akkoord voor gegeven.
Juist.
En dat vind ik best... Dat is echt wel heel erg lastig. Want ja, je bent erin meegegaan, maar... Ja. Wel onder invloed. En in nuchtere staat zou je die beslissing nooit gemaakt hebben.
Nou ja, in nuchtere staat ga je bijvoorbeeld, dat horen we dan wel regelmatig terug, bij GHB, GBL gebruiken. Ja, als je een iets te kleine dosis neemt, merk je niks. En als je iets te veel neemt, kun je oud gaan. Dan kom je in een coma slaap terecht. We hebben mannen gesproken die oud gingen en uren daarna bijkwamen uit een G-slaap. En ze beseften dat de seks met hen was doorgegaan. Maar ze wisten niet wie en wat en hoe lang en wanneer. En dat zijn thema's die regelmatig terugkomen.
Maar dat vind ik wel weer een hele andere situatie.
Ja,
een hele andere context.
Ja, maar dat is wel triest om dat terug te horen. Dat min of meer in sommige seksnetwerken aan het normaliseren is. Alsof het vanzelfsprekend is.
Wow.
Dat is iets waar wij ons wel hard van maken. Ook als we trainingen geven aan seksologen, dat we dit thema meenemen van het is een van de grootste taboes. Dat merken wij ook in die gespreksgroepen. Seksueel misbruik. We hebben verhalen gehoord van mannen die bewust werden overgedoseerd. Die werden uitgenodigd op een gymseksfeestje. En dan uren daarna inderdaad bijkwamen en dan terug te horen kregen dat terwijl zij in een coma lagen, dat de seks met hen doorging. En dat die via Zoom of een ander platform werd uitgezonden live. Waar andere mensen, andere mannen aan konden deelnemen door daarna te gaan kijken.
Maar wat heftig. En wat heftig dat dit dus iets is wat... als je het hebt over bepaalde culturen en dat tolereren, dat accepteren.
Dat horen we ook terug uit swingersnetwerken. Dit overkomt mensen. Dus ook vrouwen. Hè? Ook vrouwen die toch dan min of meer, omdat ze hun partner willen tegemoetkomen aan de fantasieën van hun partner. En daar eigenlijk ook voorheen al hun grenzen in overschrijden. En het is ook vaak een combinatie hè, van combi gebruik. Dus daar te weinig ervaring mee hebben. En in de loop van de avond, nacht, steeds meer onder invloed tot je seksuele, of tot je grenzen sowieso, tot je grenzen
dat vaker die gewoon ja, vervagen of niet meer aanwezig
wordt.
Zijn. Dat ja. je zo geen ja. contact meer hebt ja. met jezelf, dat je ja. niet eens meer weet ja. waar je grenzen ja. zijn. Ja. ja, en dat vind ik, dat is, hè, ze zijn nu natuurlijk bezig met de ontwikkeling van die nieuwe zedendeliktenwet. En dat ja. vind ik een van de dingen die ik daarin heel mooi vind, is het stukje dat op het moment dat jij onder invloed bent, ben jij niet in staat om consent te geven.
Ja.
En dat gaat natuurlijk ook nog voor een heleboel discussie zorgen. Want als jij dan 3, 4 wijntjes op hebt, ben je dan niet meer in staat om consent te geven.
Mm-hmm.
Maar in dit soort situaties ja. is dat natuurlijk wel echt iets, nou ja, denk ik heel waardevols.
Ja.
Dat je, want dit vind ik echt, vind ik heel heftig dit.
Het is ook heel heftig. Het is, maar het is iets wat door heel veel professionals, zowel uit de gezondheidszorg, maar ook, we hebben bijvoorbeeld ook contact met een aantal medewerkers van Roos en Blauw. En mm-hmm. die proberen ook hun dienst zo aan te bieden, dat die zo laagdrempelig mogelijk is voor mannen die gewoon slachtoffer zijn. Maar daar zit heel vaak dan ook schaamte bij. Je gaat toch ook niet naar de politie toe, want je was onder invloed van een combinatie van middelen. En je hebt er zelf voor gekozen om naar een anoniem chemsexfeest te gaan.
Nou, daar zit heel veel oordeel op en juist. Heel veel onwetendheid. En ja. nou is het natuurlijk wel bij de Roze en Blauw, dat is de politie die gespecialiseerd is in inderdaad voor de LHBTI plus community. Dus, ja. dus voor dingen die daarin voorvallen, daarvan hoop je dat die daarin wat, nou ja, wat milder zijn ja. en daarin wat begripvoller reageren. Maar dan alsnog blijven het gewoon mensen.
Ja.
En als het een situatie is waarin zij zichzelf helemaal niet in kunnen plaatsen of voorstellen, dan kan ik me ergens nog wel voorstellen dat daar inderdaad ook weer een afwijzende reactie op komt.
Ja, Roos en Blauw, die hebben echt zoiets. Zij herkennen het terug. Zij zien het ook terug in het aantal aangiftes afgelopen jaar. Zij doen zelf ook veel veldwerk op dating sites. Dus ze zien ook wat er gebeurt. Dus zij zijn goed op de hoogte. Wij doen mannen ook adviseren, ga toch aangifte doen. Ja. Ondanks het feit dat het heel veel schaamte bij je oproept. Maar deze politieafdeling heeft geen oordeel daarover. Dus ja. maak je daar geen zorgen over. Maar het is belangrijk voor jezelf.
Ja, en wat me daarin zo lastig lijkt is dat het gevoel van schaamte. We kennen ja. allemaal wel eens een situatie waar we ons voor schamen of wat ongemakkelijk bij voelen.
Mm.
Maar dit is dan ook nog iets waar je dus onder invloed was. En
ja.
tot op een zeker punt leek het allemaal leuk en opwindend en een goed idee.
Mm.
En vervolgens moet je dus, terwijl je nuchter bent en niet onder invloed bent, moet je dat verhaal gaan
ja.
vertellen.
Ja.
De laatste stelling.
Mm-hmm.
Veilig drugsgebruik vraagt om goede communicatievaardigheden en een boel kwetsbaarheid.
En voldoende informatie. Dat is het allerbelangrijkste. Weet je, hoe vaak ik niet hoor dat mannen zeiden van, ja, ik kreeg Tina aangeboden. En dan vraag ik van, sinds wanneer heb je ervaring met crystal meth? Nee, ik gebruik nooit crystal meth. Ik gebruik alleen Tina. Tina is crystal meth. Tina is slang voor crystal meth. En dan hoor je ook vaak terug van, kijk, als het in bepaalde subscenes aan het normaliseren is, en jij komt bij toeval of via vrienden of omdat je eigen keuzes via een dating app, kom je in dat soort settings terecht. Er zijn voldoende settings, ook in de swingersnetwerken, alle drugs liggen op tafel. Dus je maakt gewoon zelf een keus. Nou, dan is het heel belangrijk dat je van tevoren weet wat het verschil is tussen een downer, een verdovend middel en een stimulant, een stimulerend middel. En dat je daarin ook je keuzes kunt maken, zeker als je drugs gaat combineren. Want bepaalde combinaties is echt not done. Daar moet je nooit voor gaan. Dan loop je gewoon enorm risico op oud gaan of overdosering of psychose of angst of paniekaanvallen.
Ja, en hoe tof zou het dan zijn dat jij bij een hulpverlener terechtkomt, bijvoorbeeld inderdaad een geregistreerd seksuoloog, en dat die jou dat kan vertellen.
Mm.
En die kan jou dus daarin informeren, maar die kan je dus ook nog eens erin sterken en helpen om duidelijk je grenzen aan te geven. Door duidelijk dus te kunnen communiceren over wat jouw wensen zijn en wat jij niet wil.
Ja, en dat is heel belangrijk, om je eigen seksuele grenzen te weten. Hè. Zeker in de gay community zie je toch dat grote groep mannen, dat geldt ook voor mezelf, ik heb nooit echt geleerd op een positieve manier van seks te genieten. ik heb het zelf moeten ontdekken. En dat was in mijn persoonlijk verhaal best wel heftig. Want ja, ik kwam uit de kast en het was net de periode dat AIDS kwam opzetten. Wat je ziet is gewoon dat mannen vaak ook niet onvoldoende weten van hey, of zich dat niet afvragen van hey, wat zijn mijn seksuele wensen?
Ja, wat wil ik eigenlijk?
Ja, heel vaak van als je dan ook vraagt van vond je het een fijne geile avond? Dat mannen dan zeggen van ja, mijn sekspartners vonden het heel geil, dus het was super geil. Dus op de een of andere manier.
En niet ik vond het.
Ja. Dus wederom het voldoen aan de maatstaven van de groep. Van de groepsverwachtingen. Maar dat geldt voor heel veel mannen, denk ik. Losstaand van je seksuele identiteit. Dus kijk, als man zijnde krijg je ook in deze samenleving mee dat je gewoon nooit over je emoties mag spreken. Dat je een man moet zijn. Op seksueel gebied moet je gewoon continu seksueel kunnen presteren. Het grootste taboe in de gay community is de zogenaamde vrouwelijke kant van een persoon, van een individu. Kijk op dating apps, daar zie je begrippen staan als straight acting. I'm straight acting. Ik zou niet weten wat het inhoudt, maar dat schijnt dan heel mannelijk te zijn. En juist om te gaan voor intense, langdurige seks is zogenaamd mannelijk in plaats van te gaan voor meer intimiteit. Want ja, dat is niet de norm in de gay community. Je moet langdurige seks hebben, vaak seks hebben, met meer sekspartners, een soort seksuele vrijheid.
Ja, en denk je dan dat naast meer kennis over hoe drugs en seks samenkomen, überhaupt meer kennis over hoe seks bij homoseksuele mannen zich uit en eigenlijk de groepsdruk die daarbij heerst?
Ik denk dat je als hulpverlener moet je gewoon je echt beseffen van oké, ik ben als homoman heel blij dat ik in Nederland woon. Dat is gewoon een heel vrij land. Ik heb voldoende reiservaring om te weten dat dit een van de beste plekken is om als gay man te kunnen wonen. Ik weet anderzijds ook dat toch eigenlijk gaat om een soort tolerantie. Hè? In hoeverre tolereert de samenleving ons? En dat vind ik op zich al een heel dubieus woord. Want ja, ik heb me nog nooit afgevraagd of ik heteroseksuele tolereer.
Mm-hmm.
Wat je terugziet is dat onderhuids homofobie. Weet je, homo is nog steeds het meest genoemde scheldwoord. In sportclubs, in voetbalstadions. Ja, je hoort het, je ziet het. Homoseksualiteit staat ook nog steeds voor zwakte, vrouwelijkheid. Dus ja, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je als hulpverlener weet dat er nog steeds sprake is van homofobie in deze samenleving.
Ook onder homoseksuele mannen zelf?
Juist.
Hey, en zou er nog een laatste advies zijn wat jij aan hulpverleners mee zou willen geven? Hoe zij beter in staat zouden zijn om mensen die drugs gebruiken in combinatie met seks te hulp kunnen staan.
Om te beseffen dat je als hulpverlener, wat jouw expertise ook is, dat dat niet heilig is voor de behandeling, dat dat de oplossing is. Wat wij terugzien is dat de groep gemsexers die afglijdt, die eigenlijk hebben die een soort holistische aanpak nodig. Dat betekent dat de meesten beginnen bij een verslavingskliniek. Dat is ook heel vaak al heel moeilijk om daar professionals te vinden die weten wat gemseks is. En behandeling is ook heel vaak toegespitst op abstinent zijn. Maar ja, je kunt 6 weken of 2 maanden, zolang je in behandeling bent, kun je abstinent zijn. Maar zodra je weer thuis vertoeft, ga je toch weer verder met je seksleven. Nou, daar zijn nooit tools voor aangereikt. Dus als professional denk ik dat het heel belangrijk is dat jij moet beseffen dat als jij te maken krijgt met mensen die issues hebben rondom problematische gemseks, dat je gaat kijken ook met je cliënt, patiënt samen, van wat nog bij hem of haar zou aansluiten, om gewoon meer holistisch aanbod, want het zijn seksuele issues, gay gerelateerde issues, vaak trauma behandeling uit het verleden, ook heel vaak seksueel negatieve ervaringen. Vraag maar als gemiddelde homoman, hoe was je eerste seksuele ervaring? Bijna altijd negatief. Vaak negatief in ieder geval. Seksueel, mentale issues die vaak meespelen. Stukje zelfacceptatie. Zie je vooral onder de groep biculturele LHBT-plussers, I-plussers. Ja, mentale ja, issues.
Ja. Nou,
een combinatie van.
Ja, nou, dan gaan wij daarmee afronden. Ik hoop dat het hulpverleners in ieder geval in beweging zet om zich er inderdaad meer in te verdiepen. Want ik denk dat er heel veel mensen zijn die er te weinig over weten, simpelweg omdat het niet bij hun eigen belevingswereld past. En toch als therapeut neem je dat ook vaak mee.
Maar misschien is dat wel een hele positief afsluiting. Er zijn gelukkig de laatste jaren hele goede nieuwe ontwikkelingen. Zoals in Rotterdam, Antis Verslavingszorg, gaat de eerste chemsexpolie opstarten. Waar ook mensen terecht kunnen die nog in gebruik zitten. Want die kunnen heel vaak niet stoppen omdat het zelfmedicatie is. En zij gaan werken met een team van specialisten, experts, van traumabehandeling tot seksoloog. Alles zit erbij. En ik denk dat dat de eerste goede stap is in de richting van... Want het is voor mij echt een feit. Deze groep gaat alleen maar groter worden.
Ja.
De groep Nederlanders die gaat dealen met problematische chemseks gaat toenemen komende jaar.
Ja, hey, dankjewel hiervoor. En mocht jij nou als luisteraar meer willen weten over het gebruik van drugs en het werk van Mainline, check dan vooral even hun website, want daar staan hele interessante dingen op. Dankjewel, Leon. En,
graag gedaan.
Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.